Mijn naam is Lennart Hofman. Ik ben correspondent Verborgen Oorlogen bij De Correspondent. Je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal wat ik samen met onderzoeker Marit Woudstra schreef over een ongemakkelijke vraag. We vroegen namelijk aan Syrische vluchtelingen in Nederland wat zij ervan vinden dat hun nieuwe thuisland hun oude thuisland bombardeert. Laten we beginnen. Stel, er breekt een bloedige burgeroorlog uit in Nederland en je slaat op de vlucht. Het land waar je terechtkomt is inmiddels ook betrokken geraakt bij de oorlog. Maar de bevolking weet niet precies op wat voor manier. De regering van het land bombardeert steden in jouw vaderland, maar hult zich verder in stilzwijgen. Journalisten vinden de regio te gevaarlijk om er verslag van te doen. Steeds als je probeert te vertellen wat er in jouw land aan de hand is, over de dood en verderf die de bommen zaaien, zeggen je nieuwe landgenoten: sorry, in politiek ben ik niet geïnteresseerd, dat is me te complex. Wel luisteren ze graag naar je persoonlijke vluchtverhaal, en dan vooral het deel waarin je met je familie in een gammel bootje de zee overstak. Om je vervolgens op het hart te drukken dat je de ellende beter achter je kunt laten. Dankbaar te zijn voor wat je nu hebt. Klinkt ongemakkelijk, toch is dit wat veel gevluchte Syriërs in Nederland meemaken. Zo gauw ze hun kant van het verhaal over de oorlog in hun thuisland proberen te vertellen en de rol die Nederland daarin speelde, haken hun gespreksgenoten af. Toen ik eind 2012 mijn studie journalistiek had afgerond, reisde ik naar Syrië om verslag te doen van de revolutie die was uitgebroken tegen het regime van Bashar al-Assad. Het brute geweld en de momenten dat ik het maar net overleefde, vergeet ik nooit meer. Maar ik kon mijn ervaringen nooit echt delen met mijn omgeving. Voor vrienden, familie, kennissen en collega's was de oorlog altijd ver weg. Toen IS in 2014 in korte tijd grote delen van Syrië en Irak innam en Nederland zich aansloot bij de door de VS geleide coalitie tegen IS, was de oorlog ineens ook onze oorlog. Maar ook toen bleef de oorlog ver weg. Hoe vaak ik er ook over schreef of sprak, ik had altijd het gevoel dat de volle omvang van het geweld bij de meeste mensen nooit echt doordrong. Intussen kwamen steeds meer gevluchte Syriërs aan in Nederland. Ze vertelden me hoe anders de oorlog in de beleving van hun nieuwe landgenoten was en hoe moeilijk ze hun kant van het verhaal kwijt konden. Ik wilde daar altijd iets mee doen, maar wist niet precies wat en hoe. Tot ik in oktober vorig jaar in contact kwam met Marit Woudwijk, een 25-jarige docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij vertelde me over haar afstudeeronderzoek, waarbij ze 18 gevluchte Syriërs gericht had gevraagd naar hun mening over de Nederlandse bijdrage aan de coalitie tegen IS in Syrië. Ze schreef er een indrukwekkende scriptie over, getiteld The Lesser Truth. Die mindere waarheid gaat over de oorlog die Nederland als onderdeel van de anti-IS-coalitie voerde in Syrië, verteld door Syriërs die nu in Nederland wonen. Voor die waarheid blijkt opvallend weinig ruimte, merkte Marit. Net als veel Syriërs die ik had gesproken, vertelde ook haar respondenten dat de nieuwe landgenoten maar moeilijk naar hun verhaal willen of kunnen luisteren. En dat zegt ook veel over ons, realiseerden we ons. Over hoe de groeiende afstand van het slagveld ons denken over oorlog beïnvloedt, ons blind maakt voor de effecten ervan en doof voor de verhalen van de slachtoffers. Het duurde niet lang voordat we besloten samen een verhaal te maken. En dus zitten we begin januari in een café net buiten de Utrechtse binnenstad. Op een kleine bank voor ons zit Ali, een 30-jarige Syriër uit Aleppo die in 2015 aankwam in Nederland. Wat hij vertelt sluit vrijwel naadloos aan op al die andere gesprekken die Marit en ik de afgelopen jaren voerden. Hoe langer het gesprek duurt, hoe sterker Ali's verhaal ons verbindt en hoe meer de puzzelstukjes op hun plaats vallen. Ali zegt: als je de oorlog niet ziet, dan voel je hem niet. En dan denk je dat alles in orde is. Maar dat is het niet. Wat er is gebeurd, is niet juist. Niemand zou daar zijn ogen en oren voor moeten sluiten. Op 24 september 2014 roept de Amerikaanse president Barack Obama de oorlog uit tegen IS. Op dat moment heeft de islamitische terroristische organisatie grote delen van Irak en Syrië in handen. Leider Abu Bakr al-Baghdadi had 3 maanden daarvoor vanuit de moskee in de Iraakse stad Mosul het kalifaat uitgeroepen en moslims van over de hele wereld opgeroepen zich bij hem aan te sluiten. Baghdadi's strijders trekken al moordend en verkrachtend door de regio. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zegt Obama: "De enige taal die dit soort moordenaars begrijpen is die van geweld. Daarom zal de VS samen met een brede coalitie dit netwerk des doods ontmantelen. Die coalitie van staten zou met chirurgische precisie een einde maken aan wat Obama een kanker noemde die zich over de regio verspreidde. Dit was, zo klonk het, een noodzakelijke oorlog van de beschaafde wereld tegen het kwaad." Kort na de speech van Obama sluit ook Nederland zich aan bij de coalitie. In eerste instantie zet Nederland 6 F-16's en 250 militairen in en daarnaast nog eens 130 militairen om Koerdische strijdkrachten te trainen. De F-16's opereren vanuit Jordanië en voeren operaties uit in Irak. In januari 2016 bindt de luchtmacht ook in Syrië de strijd aan met IS. Kort daarvoor hebben moslimterroristen een serie aanslagen gepleegd in Parijs, die IS opeist. Dat maakt het volgens het kabinet juridisch mogelijk om IS ook in Syrië aan te vallen. In december 2018, ruim 4 jaar na Obama's oorlogsverklaring, zit de klus erop. Nederland stopt de inzet van F-16's in Syrië en Irak. In totaal hebben deze vliegtuigen zo'n 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Daarmee was Nederland een van de grootste bijdragers aan de coalitie, samen met landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Maar wie of wat de F-16's precies onder vuur namen, hoeveel doden erbij vielen en of daar burgers tussen zaten, daarover bleef het al die jaren vrijwel stil. Voor de veiligheid van de piloten en hun familie, zei Defensie. Maar omdat Nederland ook geen grondsoldaten inzette en het voor journalisten te gevaarlijk was om naar IS-gebied af te reizen, blijft een belangrijke vraag al jaren onbeantwoord. Wat hebben we daar eigenlijk gedaan? In de jaren dat de oorlog duurt, komen steeds meer mensen die geraakt zijn door het oorlogsgeweld aan in Nederland. Duizenden vluchtelingen druppen één voor één het land binnen. Zij vertellen een ander verhaal over de oorlog. Eén detail valt vooral op. De coalitie maakt volgens hen veel meer burgerslachtoffers dan de coalitie zegt. In de Syrische stad Raqqa zouden volgens vluchtelingen uit die stad tot wel 3000 burgers zijn omgekomen, terwijl de coalitie uitgaat van hooguit 159 doden. Ook onafhankelijke onderzoeksgroepen zoals Air Wars en Amnesty International noemen een hoger aantal burgerslachtoffers, namelijk zeker 1600. Maar voor die andere lezing is niet veel ruimte. Als een jonge deelnemer van het tv-programma Dream School in 2017 de toenmalige minister van Defensie, Hennis, probeert duidelijk te maken dat haar beeld van de oorlog niet klopt en dat er bij acties van de coalitie in Syrië en Irak wel degelijk onschuldige slachtoffers vallen, reageert ze geprikkeld. Ze zegt: "Dan kijk je de verkeerde nieuwskanalen." Alle 18 Syriërs die Marit voor haar onderzoek sprak, stuitten op hetzelfde onbegrip. Het beeld dat Nederlanders hebben over de oorlog in Syrië is vaak totaal anders dan dat van de vluchtelingen, die er vaak middenin zaten of familie en vrienden hebben die dat deden. Maar het is moeilijk om dat aan te kaarten. Marit merkte dat toen ze samen met een van haar respondenten het café verliet waar ze hem had geïnterviewd. Ze had nog steeds geen antwoord op haar belangrijkste onderzoeksvraag. Wat vind jij er nou eigenlijk van dat je nieuwe thuisland je oude thuisland bombardeert? Hij antwoordde met een ongemakkelijke lach: "Dat kan ik beter niet zeggen." Een andere respondent vertelde dat hij voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag om aandacht had gevraagd voor de vernietiging van zijn land door luchtaanvallen door de coalitie. Het enige wat passanten hem vroegen was: "Waarom ben je tegen de Amerikanen? Ze proberen jullie juist te helpen." Ze zeiden: "Ze bevrijden jullie van IS. En nu zijn jullie veilig en hebben het toch goed? Zet je eroverheen, zodat je verder kunt met je leven. En dat doet pijn," zegt hij tegen Marit. Want de strijd tegen IS is maar één van de facetten van de oorlog in Syrië. De oorlog die hem naar Nederland deed vluchten zit heel anders in elkaar dan zijn nieuwe landgenoten denken. Mei 2019. Het is vaste maand Ramadan als Marit aanschuift voor een etentje bij Samir, een jonge Syriër die is gevlucht uit een dorp in het uiterste oosten van het land, aan de grens met Irak. Rond 10 uur 's avonds, als de zon net onder is, zet zijn vrouw de lamsschotel op tafel. Samir slaat nog snel zijn gebedsmat uit voor hij aan het diner begint. Samir woont met zijn vrouw en 2 jonge kinderen sinds 2015 in een klein appartement in Apeldoorn. Na zijn aankomst in Nederland ervaarde hij al snel wat veel landgenoten ook ervaarden. Dat hij dankbaar moest zijn en moest proberen verder te gaan met zijn leven. Zijn kant van het verhaal kon hij maar beter voor zich houden. Maar Marit wil dat juist wel weten en dringt aan. Ze vraagt, wat is dan dat verhaal wat jullie willen vertellen? Samir antwoordt, ik zou maar 1 vraag stellen. Waarom hielpen jullie het Vrije Syrische leger niet eerder om Assad te verdrijven? Waarom waren jullie zo laat? Hij vervolgt, IS is slecht en doodde veel mensen, maar Assad doodde veel meer mensen dan IS. Waarom vocht de coalitie niet tegen Assad? Dat is wat ik zou vragen. Waarom deden jullie dat niet vanaf het begin? Dat is de vraag waar veel Syriërs mee worstelen en waar ze maar geen bevredigend antwoord op krijgen, merkte Marit. Zoals Karim, een 30-jarige activist uit de door de coalitie belegerde stad Derazor. Op een zonnige lentemiddag in het Utrechtse park Lepelenburg vertelt hij Marit over zijn pogingen om steun te vinden in Nederland om Assad te stoppen. In Zaandam bezocht hij een door de SP georganiseerde lezing over de coalitieaanvallen in Syrië. Tot zijn frustratie begon de spreker het verhaal in 2013, toen IS opkwam in Syrië, terwijl de opstand tegen Assad al in 2011 was begonnen. Na de lezing vroeg Karim verschillende SP'ers om hulp tegen Assad. Weerklank vond hij niet, want veel SP'ers bleken principieel tegen militaire interventie. Karim zegt, steeds als ik probeerde uit te leggen wat Assad doet, dan reageerde zij, ja, maar Amerika doet ook allemaal verschrikkelijke dingen. Karim gaat verder, dat is zo, maar Assad is nog veel erger. Dat is een veel grotere crimineel. De VVD dan? Die gebruikte harde woorden en steunde de coalitie tegen IS wel, wist Karim. Maar een VVD-politicus die hij aansprak, zei doodleuk dat Nederland zonder groen licht van de VS niets kon doen tegen Assad. En ook al zou de coalitie wel militair interveneren, dan, zei de politicus, zouden jullie elkaar toch alleen maar afmaken. Karim kijkt nog steeds alsof hij spoken ziet wanneer hij terugdenkt aan dat moment. Syriërs die elkaar afmaken? Hij zegt, het is het Syrische regime dat zijn eigen inwoners afmaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de doden. Het is zo pijnlijk om dat, na alles wat er is gebeurd, nog steeds te moeten uitleggen. Die oorlog in Syrië begint in 2011 als een vreedzame revolutie om meer vrijheid en minder corruptie. De aanvankelijk vreedzame protesten slaan al snel om in bloedig geweld. Assad stuurt tanks, de luchtmacht bombardeert steden en duizenden burgers worden opgepakt en op industriële schaal om het leven gebracht in wat Amnesty ook wel menselijke slachthuizen noemt. Al die tijd blijven veel Syriërs geloven dat de internationale gemeenschap zal ingrijpen om het geweld te stoppen. En daar lijkt het vaak ook op. Zo traint de CIA in een geheim programma gematigde rebellen en stuurt ook Nederland civiele hulp aan gewapende groepen. De Amerikaanse president Obama benadrukt in augustus 2012 dat de inzet van chemische wapens een rode lijn is die tot militair ingrijpen zal leiden. Maar als dat een jaar later toch gebeurt en honderden mensen omkomen, gebeurt dat niet. Naarmate de oorlog voortduurt, voegen zich steeds meer buitenlandse extremisten bij het verzet tegen Assad en groeit de afstand tussen de Syrische oppositie en het Westen. Dat is goed nieuws voor Assad. Hij weet, het Westen heeft liever een bloedige dictator die zijn eigen burgers omrengt dan een islamitisch regime dat zijn pijlen op het Westen richt. Hij laat zelfs enkele bekende moslim-extremisten vrij uit Syrische gevangenissen, zodat ze zich bij de oppositie kunnen voegen. En bombardeert zelf de basis van IS. Pas als IS halverwege 2014 grote delen van Irak en daarna Syrië inneemt, maken westerse leiders zich klaar om militair in te grijpen. In oktober 2014, kort na de onthoofding van een Amerikaanse journalist door IS, vinden de eerste luchtaanvallen door de coalitie plaats. Karim, de activist uit Deir ez-Zor, zegt daarover: "Aanvankelijk waren we blij en steunden we de coalitie. Wij wilden ook dat IS werd verdreven, maar we hoopten ook dat de coalitie zou gaan samenwerken met het Vrije Syrische leger om de revolutie alsnog te laten slagen. Maar die hoop vervliegt snel. De coalitie wil alleen samen optrekken tegen IS, niet tegen Assad. En daar was het de meeste Syriërs juist om te doen. Waar de westerse steun aan Syrische gematigde rebellen schoorvoetend en vaak klunzig verliep, gaat de coalitie tegen IS voortvarend te werk. In een paar weken tijd wordt een enorme luchtvloot in gereedheid gebracht en sluiten tientallen landen zich bij de coalitie aan. De eerste maanden vallen er amper burgerslachtoffers bij de bombardementen van de coalitie. Maar daarna verandert alles, zeggen Syriërs die de aanvallen van dichtbij meemaken. Steden als Raqqa en Deir ez-Zor werden volledig aan puin geschoten door de coalitie om IS te verdrijven. Veel Syriërs beginnen zich af te vragen: is dat echt nodig? Karim zegt: als je kijkt naar foto's van steden die door de coalitie en de Syrische luchtmacht zijn verwoest, dan zie je niet veel verschillen. Misschien is het zelfs erger wat de coalitie deed. Ik heb verhalen gehoord over mensen die levend onder hun huizen zijn begraven. Maar niemand in Nederland heeft het over hen. Iedereen is alleen maar blij dat IS is verslagen. Hoe langer de luchtaanvallen door de coalitie duren, hoe meer Syriërs in de belegerde gebieden beginnen te geloven dat de coalitie niet hen komt helpen, maar enkel uit is op eigen belang. Het verslaan van IS. Daarmee groeit ook het geloof dat de internationale gemeenschap nooit om de Syrische bevolking heeft gegeven. En zo neemt ook het wantrouwen toe. Veel Syriërs zetten vraagtekens bij de strategische keuzes van de coalitie en wijzen op momenten dat IS-strijders onder toeziend oog van de coalitie konden ontkomen. Ze zien dat sectarische spanningen toenemen, omdat de coalitie alleen met bepaalde etnische milities samenwerkt, en vragen zich hardop af waarom het hoofdkwartier van IS in Raqqa pas na maanden wordt gebombardeerd. Maar al dit soort vragen stellen veel Syriërs in Nederland liever niet openlijk. Ook Samir niet, zegt hij na de avondmaaltijd tijdens de Ramadan. Marit vraagt hem: hoe denk je dat je omgeving zal reageren als je deze vragen wel zou stellen? Samir antwoordt: ze geven niet om mij. Ze zullen niet luisteren. Waarom niet? Misschien zullen ze het niet zeggen, maar ze zullen denken: hij is IS. Als je iets slechts zegt over de coalitie, denken de mensen dat je bij de andere kant hoort, de kant van IS. Maar dat klopt niet. IS doodde mijn broer. Ik haat hen. Hij stopt, kijkt verontschuldigend omlaag en zegt dan: je wilde het echte verhaal horen, toch? En zo zijn er meer vluchtelingen die hun verhaal, vaak na enig aandringen, vertellen. Zoals Massoud, een voormalig journalist uit de voormalige hoofdstad van IS, Raqqa, zegt het onverbloemd wanneer Marit hem spreekt in zijn appartement in Nijmegen: iedereen in Raqqa haat de coalitie. We bewaren er slechte herinneringen aan. Dat komt omdat we wisten dat wanneer de coalitie kwam, we misschien een kind, zoon of moeder zouden verliezen. De 31-jarige Raad uit Raqqa zegt tijdens een gesprek in Amsterdam: de coalitie bombardeerde alles. Meer dan 300.000 mensen konden de stad niet ontvluchten toen de aanvallen begonnen. Zij bleven achter. Er zijn nu meer dan 18 massagraven in de stad. Alles is vernietigd. Mijn stad is weg door jullie bommen. Karim, de activist uit Deir ez-Zor, zegt: ondanks alle dodelijke geweld op onze steden mogen Syriërs niet kritisch zijn. Hij steekt een sigaret op en kijkt naar een groepje studenten die verderop in het park van de lentezon genieten. Dan vervolgt hij, scherp: er wordt van mij verwacht dat ik dankbaar ben omdat mijn stad is bevrijd van IS. Dankbaar? Het is mijn recht om te zeggen dat mijn stad is verwoest. Alle gesprekken komen in de kern steeds op hetzelfde neer. De oorlog die Nederland voerde in Syrië draaide om onze belangen. Maar de prijs werd betaald door Syriërs. Daarbij vielen onschuldige slachtoffers die jarenlang tevergeefs hadden gewacht op onze hulp tegen een dictator die nog dagelijks bezig is zijn onderdanen af te slachten. Maar telkens als ze dat verhaal proberen te vertellen, vinden ze geen gehoor. Journalist Massoud zegt: zelfs Syriërs die er al 20, 30 jaar leven, geloven niet wat er is gebeurd. Zij zeggen: 3000 burgerslachtoffers bij de actie van de coalitie, dat is een hoog aantal. Massoud gaat verder: maar ik heb alles gedocumenteerd. We hebben foto's en namen. Dan zeggen zij weer: oké, misschien heeft de coalitie een fout gemaakt. Maar een fout waarbij 3000 burgers omkwamen, dat is geen fout. In oktober 2019 is wat Massoud en al die anderen al jaren roepen ineens landelijk nieuws. Bij een aanval van een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek van IS in Irak zijn in 2015 zeker 70 burgers gedood, blijkt uit onderzoek van NOS en NRC. Door het bombardement is een complete wijk in het stadje Hawija verwoest. Het was een van de bloedigste aanvallen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS. Het ministerie van Defensie haast zich om te benadrukken dat alle protocollen zijn gevolgd, dat de juridische basis voor de aanval nog steeds overeind staat. Er was betrouwbare informatie over de plek waar de aanval zou plaatsvinden. Het targetingproces was zorgvuldig doorlopen. Achteraf had het Rode Kruis contact opgenomen met de ambassade in Bagdad vanwege berichten over mogelijk veel burgerdoden. Maar na eigen onderzoek had Defensie geconcludeerd dat er niets fout was gegaan. Dat alles klopte. In de media staat op dat moment één vraag centraal. Wie wist wat op welk moment? Is Rutte inderdaad vergeten dat minister Hennis hem destijds informeerde over mogelijke burgerdoden? Was Hennis eigenlijk wel eerlijk? Is de aanval in de doofpot gestopt? Maar de vragen die nauwelijks worden gesteld gaan over onszelf. De oorlog tegen IS werd verkocht als een noodzakelijke oorlog tegen een onmenselijk kwaad. Deze zogenaamde kanker zou met chirurgische doelgerichtheid en precisiewapens worden uitgeroeid in een oorlog die op humanitaire gronden zou worden gevoerd. In werkelijkheid bleek de oorlog vuil en dodelijk. Wanneer zijn wij dat gaan geloven? En waarom luisterden we niet naar al die Syriërs die ons jarenlang een heel ander verhaal vertelden? Filosoof Hannah Arendt waarschuwde dat in het accepteren van het mindere kwaad om een groter kwaad te bestrijden een gevaar schuilt voor de hele samenleving. Ze schreef: de zwakte van dat argument is altijd geweest dat zij die kiezen voor het mindere kwaad heel snel zullen vergeten dat zij kozen voor het kwade. De normalisering en legitimatie van het dodelijke geweld waarmee de coalitie IS bestreed werd nog eens vergroot door de manier waarop die oorlog werd gevoerd. Namelijk op afstand. We bestreden IS vanuit de lucht, met precisiebommen en informatie die werd verkregen door op afstand bestuurde drones. Lokale bondgenoten mochten het vuile werk op de grond opknappen. Er waren geen Nederlandse militairen op het slagveld en er vielen aan onze kant, gelukkig, geen slachtoffers. Maar daardoor zagen en voelden we de oorlog ook vrijwel niet. Die groeiende fysieke afstand tot het slagveld, die in toekomstige oorlogen vermoedelijk alleen nog maar verder zal toenemen, creëert een groeiende morele afstand. Dodelijk geweld tegen burgers verwordt zo steeds meer tot een al dan niet acceptabel cijfer of een juridisch probleem en wordt door onze politieke leiders weggezet als een noodzakelijke prijs die we betalen voor onze vrijheid. Maar wat die prijs precies is en wie deze betaalt, dat zeggen ze er niet bij. Van alle deelnemers aan de coalitie tegen IS is Nederland het minst open over het aantal burgerslachtoffers door bombardementen, stelt Airbors. Maar daar lijkt bijna niemand in Nederland zich echt druk om te maken. En dat is zorgelijk. Want als we onze ogen en oren sluiten voor het dodelijke oorlogsgeweld dat onze strijdkrachten anderen aandoen, dan zullen we het kwaad dat er onlosmakelijk mee is verbonden steeds meer accepteren, totdat we het niet meer zien. Of zelfs vergeten. Toen Ali onlangs een groep studenten naar hun mening over de burgerdoden in Hawija vroeg, wist niemand ervan. Eén van hen had er iets over gelezen, maar wist niet waar het over ging. Ali zegt, het was voor hen niet meer dan een van de vele krantenkoppen. Ze weten niet wat het betekent, wat de gevolgen ervan voor andere mensen zijn. Hij schuift een paar centimeter naar voren op de bank. Na 2 uur praten staat zijn koffie nog vrijwel onaangeroerd op tafel. In het café is het inmiddels aardig druk geworden. Hij neemt het de studenten niet kwalijk, maar het zou zoveel schelen als ze het in ieder geval wisten, zegt hij. Hij zegt, toen we hier kwamen, werden we liefdevol opgevangen. Mensen heten ons welkom in hun gemeenschap, waren hartelijk en voelden met ons mee. Nu is ons verhaal geen nieuws meer. Maar gaat het niet goed met ons? Veel Syriërs in Nederland voelen zich vergeten en zijn depressief. Sommigen pleegden zelfmoord, zegt hij. Buiten het zicht van de camera's ging het leven van de Syriërs verder. Net als de oorlog in hun land. In de regio Idlib vallen nog elke dag bommen en in vluchtelingenkampen sterven ontheemden in de kou. Daarmee gaat ook de oorlog die zich afspeelt in de hoofden van gevluchte Syriërs verder. Dat verhaal moeten ze kwijt om door te kunnen gaan met hun leven in Nederland, zegt Ali. Hij zegt, ik verwacht niet dat mensen de straat op gaan of mijn verhaal zomaar accepteren. Daar gaat het mij niet om. Als ik maar ruimte krijg om mijn deel van dit verhaal te vertellen, dan is dat genoeg. Dan weten de mensen het. En kunnen ze zelf beslissen wat ze ervan vinden. Bedankt voor het luisteren. Als je lid bent van de correspondent, kun je op de website met de Syriërs in gesprek gaan over de oorlog in hun land.
Hallo, ik ben Jacob Prantl, jullie audioredacteur. Heb je nu zelf hulp nodig, dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of 113.nl. En beide zijn 24 uur per dag bereikbaar. Dankjewel.